Psalm 133. Ik denk niet dat u wil meegaan. Ik kan hier beter blijven zitten, denk ik. Amen, laat het woord van God vandaag opnemen. Ik zal even wachten. Drie man voor nodig, voor twee kinderen. Als u Bijbel hebt, mag je al naar Psalm 133 gaan, vers 1 tot en met 3. Halleluja. Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Amen. Ik wil dat je vooral focust op vers 1. Hoe heerlijk... Oh, is dat MBV? Ah ja. Hoe heerlijk is het als broeders bijeen wonen. Hoe heerlijk is het wanneer broeders en zusters in eenheid bijeenwonen, is wat een andere vertaling zegt. Hoe goed is het, hoe heerlijk is het wanneer dat er eenheid is onder de broeders en zusters. David schrijft hier dat het zo goed is als olie dat op het hoofd valt van Aaron, op de baard van Aaron. Het is zo goed als de dauw van de Hermon die neervalt op de berg van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Dit is een psalm geschreven door David. En David wist wat het was om verdeeldheid te hebben in de familie. David was een man die, ook al was hij koning van Israël, hij wist wat het was om broeders tegen zusters, om zoon tegen dochter zien op te komen. Hij wist, want hij moest gaan vluchten voor zijn eigen zoon Absalom, die de troon wou opnemen. David had problemen met zijn eigen zoon en dochters, innerlijke conflicten en ruzies. Hij wist wat de Heer bedoelde toen hij hem inspireerde met deze psalm. Satan weet wanneer hij tweespalt kan zaaien dat hij gewonnen heeft. Hij weet wanneer hij divisie in een gemeente kan creëren dat hij gewonnen heeft. We zien het vandaag ook in de sport, een ploeg die aan een wedstrijd begint en die een innerlijk conflict heeft of waar de spelers niet eendrachtig zijn, die verliest. Hetzelfde is in de bedrijfswereld. Je kan nog zo'n goed product mogelijk verkopen, maar wanneer dat degenen die het verkopen niet eensgezind zijn met elkaar, wanneer dat de ploeg die niet achter de baas staat, niet achter het concept, niet achter de geest, niet achter gedachten, vergeet het dan maar, dan kan er geen succes zijn. Men moet aan hetzelfde zeil trekken. Men moet hetzelfde doel hebben. Men moet dezelfde taal spreken. En we spreken natuurlijk niet over Nederlands, maar we spreken de taal van het doel. Amen. In het Koninkrijk van God is het van vitaal belang. God heeft het zo gezegd. God heeft het zo in de wetten van de spirituele wereld geschreven. Daar waar er eenheid is, is er zalving. Druppend van het hoofd op de rest van het lichaam. Nu, voor ons kan dat misschien niet veel zeggen wanneer we denken aan waar er eenheid is, waar dat ze bijeen wonen. In eenheid is er zalving als olie dat drupt van het hoofd op de baard van Aaron. We denken van, wat is dat allemaal voor raar te doen? Je moet denken, in die tijd, elke profeet, elke koning, iedereen dat een bepaalde positie ging krijgen, werd gezalfd door God. Letterlijk, met olie. Letterlijk met olie. De profeet kwam dan langs, die had dan een flesje olie en die goot het dan over als een symbolische daad dat de Heilige Geest bedekt deze persoon. De Geest van God, de voorkeur van God is uitgesproken over deze persoon. En olie begon dan te druppen over het haar, want ze goten daar onder serieuze dingen. Hoor. Dat is niet zo'n paar druppeltjes. Hè. Dat was een heel flesje dat ze uitgoot en dat drupte dan helemaal naar beneden toe. Als teken van u bent gekozen, u bent opzij gezet, u bent bekrachtigd door God. Nu, vandaag doen we dat niet meer. Hè. We gieten geen olie meer, want we weten in Christus, iedereen is gezalfd. Want Christus is het hoofd van het lichaam. zegt de Bijbel. Hij is het hoofd van de kerk, hij is het hoofd van de lichaam. Sinds het hoofd is gezalfd, is uitgekozen en bekrachtigd, is al diegenen die in Christus zijn, neergezalfd. Want het drupt van boven naar beneden. En sinds ik deel uitmaak van het lichaam van Christus door geloof, ben ik mede gezalfd. Halleluja. Als ik één blijf tenminste, met de Heer. Als ik één blijf in de gemeente. Halleluja. Als ik één blijf met u en ik. Halleluja. Jezus bad het voor zijn leerlingen vlak voor hij ging worden gekruisigd in Johannes hoofdstuk 17, vers 9 tot en met 11. Jezus vond het zo belangrijk. Hij wist vanaf het moment dat hij ging gekruisigd worden, begraven, maar hij stond op. Ging naar de hemel, halleluja. Maar hij wist, mijn leerlingen, er komen wolven in de kudde. En de wolven gaan proberen de kudde uit elkaar te verscheuren. En het is daarmee dat hij, wat ik bid voor hen, zegt Jezus. Jezus sprak tot de Vader, ik bid voor hem, ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, dat bent u en ik. Omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En omdat ik in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn. Amen. Eventjes later, vers 20, een beetje naar beneden gaan. Kan je zien dat Jezus weer hetzelfde bidt. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen, wat zijn? Eén zijn. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Wow. Je moet dat thuis nog eens heel traag opnieuw lezen. Want ik heb dat nu een beetje snel gelezen. En dan ga je misschien denken van, wat is dat allemaal? Eén ding moet je begrijpen. De wereld zal begrijpen dat Jezus werd gezonden doorheen de kerk. Hij zegt, de grootheid van God zal zichtbaar worden doorheen mijn leerlingen. Want ze gaan zien dat ze één zijn met mij. En dan zal de wereld begrijpen en zien en doorhebben van, hey, er is iets meer dan wat de wereld kan bieden. Halleluja. God gaat de wereld bereiken, niet door engelen, niet door mirakels en tekenen vanuit zichzelf gebeurende. Nee, hij gaat ons gebruiken. En daarom dat Jezus bad, ik bid dat ze één mogen zijn, dat ze de eenheid tussen elkaar zien. Dat ze niet zoals de wereld doen met divisie en tweespalt en competitie en elkaar onder elkaar duwen om maar hoger op te geraken. Dat wil ik niet zien, zei Jezus. Ik wil zien dat ze nederig zijn, dat ze elkaar hoger inschatten dan de anderen. Ik wil zien dat als ze iemand groot willen worden, dat ze eerst de minste willen moeten zijn. Amen. Dat ze kracht willen hebben, dat er kracht is in nederigheid. Niet zoals de wereld, maar zoals mijn koninkrijk. Dat is wat Jezus hier wou zeggen. En we moeten één zijn. Omdat we dezelfde Heer delen. We delen dezelfde leer, onderricht. We delen dezelfde geest. We delen hetzelfde bloed dat geofferd werd. We delen dezelfde liefde en genade dat ons hart heeft veroverd. Amen. Jezus bad tot 3 keer toe. Meer dan 3 keer dat. Hij bad dat ze één zouden zijn, dat ze één zouden zijn. Want hij wist hoe belangrijk het is dat broeders en zusters harmonie zouden leven in de gemeente, in de kerk. En dat ze zich niet zouden blind staren op de kleine verschillen onder hen. Amen. Hij wist, het is belangrijk om harmonie te halen. Kijk niet naar de onderliggende kleine verkeerde kantjes van, maar kijk naar de big picture. God heeft mij vergeven, God heeft mij lief gehad. Waarom zou ik dan niet de anderen vergeven en de anderen niet lief hebben? Amen. De brieven van Paulus waarschuwen. Ze moedigen ons ook aan om de eenheid te bewaren. Als je kijkt in Colossense. Hoofdstuk 3, vers 12 tot en met 15. Het is Paulus die spreekt. Hij zegt, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent, en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Dan zegt hij, verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar
vergeven.
Amen. En bovenal, kleed u in de liefde, want dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Oké, wat Paulus hier wil zeggen is, eenheid kan je niet uit jezelf forceren. Ik kan wel zeggen dat de Bijbel zegt, we moeten één zijn, we moeten aan één zeel trekken. Maar de vraag is, hoe word je één? Hoe komen we allemaal tot diezelfde gedachte wat Paulus zegt u? Bovenal kleedt u in de liefde. Er is één ding dat ons samenhoudt. Wanneer jij de liefde van God hebt ervaren en ontvangen, moet je dat aandoen en jezelf inkleden. En dan ga je elkaar door een ander oog zien. Dan ga je elkaar zien door een ander perspectief. Wanneer iemand u dan kwetst, in plaats van er aanstoot aan te nemen, ga je zeggen van, oh Heer, laat me zien waarom drijft iemand om zoiets te zeggen. Amen. In plaats van te retaliëren, als dat een woord is, in plaats van terug te doen, te vervloeken met een vloek, in plaats van dat te doen, ga je de andere wang keren en zeggen van, Heer, u heeft de andere wang voor mij getoond, Heer. Dat terwijl ik zondaar was, bent u voor mij gestorven. Dus waarom zou ik niet het andere doen voor iemand anders? Dus dat is de eenheid die je moet creëren. Dat is het band van de liefde die God aan ons heeft laten zien. Keer je terug naar andere mensen. Amen. 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 10 tot met 11. Dank u, Jezus. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn. Om scheuringen te vermijden. Om in uw denken en uw overtuiging volkomen één zijn. En als er één woord is dat je moet meenemen vandaag naar buiten toe, is één. Dat hebben we nu al veel keer gehoord. Eén, één, één. Geen 35 die hier apart zitten, maar de Heer kijkt naar, is mijn volk één? Zijn ze één van doel? Zijn ze één van geest? Amen. Of komt er iemand om tweespalt of divisie te veroorzaken? Of zien ze elkaar allemaal apart en zeggen ze van, hey, salut, tot volgende week. En men kan me echt niet bommen wat er gebeurt met jou tijdens deze week. Of zijn we één? Snap je wat ik wil zeggen? Bemoedig je elkaar. Luister naar elkaar. In plaats van allemaal naar je eigen ik en de rest gaan stikken. Amen. Volkomen één, geen verdeeldheid. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 1 tot met 4. In aanbidding, belangrijk om één te zijn. Wanneer we hem prijzen, wanneer we hem loven. Amen. Het is belangrijk om één te zijn, dat wanneer dat er iemand zijn stem heeft, dat je denkt van, ik ga hem niet alleen laten zingen. Ik ga met hem meezingen. Halleluja. Wanneer je iemand hoort prijzen en met de Heer, dat je denkt van, oh, dank u Jezus, wat fantastisch iets dat je aan het doen bent in die man of vrouw zijn leven. In plaats van te kijken met een afgunstig oog en zien van, Heer, jij zit hem aan te raken en mij niet. En ik zit hier nog altijd. Dat is niet eenheid. Je gaat nooit gezegend geraken als je de hele tijd maar zit rond te kijken en afgunstig zit te kijken naar andere mensen. Bid voor hen en zeg, dank u Jezus. Halleluja. Ik voel niks, Heer, maar ik dank dat andere mensen voelen. Halleluja. En dan gaat de Heer pas beginnen te werken. Amen. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, roep ik. Oh. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, dat is wat eenheid doet. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Dat is wat eenheid betekent in het Koninkrijk van God. Halleluja. De eigen belangen niet alleen voor eigen ogen houden, maar ook die van de ander. Een gemeente, een kerk, die in eenheid werkt met het Koninkrijk van God, zoals we in het begin hebben gelezen, is gezalfd. Is effectief. Amen. Er kwam ooit eens een predikant van Ethiopië naar Amerika. En in Ethiopië hadden ze een massa opwekking. letterlijk honderdduizenden mensen zijn tot de Heer gekomen. Massa's, zover dat je kan zien, velden, mensen die de Heilige Geest ontvangen. En een van de leiders van die beweging kwam naar Amerika en was uitgenodigd om daar te prediken. En ze vroegen aan hem, aan deze heel nederige mens, en ze zei van, wat is het succes van opwekking in uw land, in Ethiopië? Wat is het succes daar, dat er zoveel mensen tot de Heer komen, blijkbaar zonder dat jullie er iets voor hoeven te doen? Het is niet dat je massa gaan evangeliseren, maar mensen komen vanzelf. Wat is het succes? En hij zegt, wij bidden niet voor opwekking, zegt hij. We bidden niet voor opwekking, wij bidden voor eenheid. Hij zegt, wij bidden voor eenheid tussen de gemeenteleden. Wij bidden voor eenheid tussen de leiders. Wij bidden en we komen tezamen en we onderwerpen ons aan elkaar. En we zien dat het grote doel belangrijker is dan ons eigen doel. Het grote doel is het koninkrijk van God zien manifesteren op deze aarde. Belangrijker dan onze eigen succes, onze persoonlijke belangen. We zorgen en we zien ervoor dat er eenheid is van doel. En God zegent dat, want de Bijbel zegt het is als olie en zalving. En de Heer zegent daar waar er eenheid is. Moet je denken dat God zielen gaat sturen naar een kerk die onderligt aan het bekvechten is. En elkaar zit uit te maken en rollen en achterkant. Moet je niet denken dat God een ziel er naartoe gaat sturen. God kan je niet vertrouwen met zielen wanneer hij elkaar niet eens vertrouwt. Amen. En dus eenheid en betekent mezelf wegcijferen en u assimileren in het doel van het groter geheel. Dat betekent niet dat u je eigen ik moet opgeven, want God gebruikt onze persoonlijkheid en gebruikt ons karakter, maar we moeten ons zien als een deel van een groter geheel. En dat groter geheel is het Koninkrijk van God. Halleluja. In het Koninkrijk van God is er geen plaats voor individuele ambities. Er is geen plaats voor ik wil dit bereiken, maar je kan beter afvragen, wat wil God bereiken met onze groep? Wat wil God bereiken met deze gemeente? Halleluja. Hij wil Beersen bereiken. Amen. Hij wil Turnhout bereiken. Halleluja. Hij wil de Kempen bereiken. Hij wil daar waar jij bent, wil hij mensen bereiken. En als je zelf gaat zien als een deel, een onderdeel van een heel groot koninkrijk dat over heel de wereld aan het verspreiden is. Halleluja. Dan ga je zelf zien van, wauw, Heer, u wilt mij gebruiken. U wilt mij zien, u wilt mij zalven. Halleluja. Heer, gebruik me. Halleluja. Maak me één met uw lichaam. Maak me één met mijn broeders en zusters. Halleluja. Laten we oppassen, want Satan is bezig met verdeeldheid te zaaien. Hij probeert het te doen, want dat is zijn favoriet wapen. Als hij leugens kan verspreiden in de gedachten van mensen, broeders en zusters. En we doen iets aan die leugens, want de waarheid, de Bijbel zegt, de waarheid maakt ons vrij. Maar we laten die leugens hier maar ver, we malen in ons verstand. Gaan we onderhuids een bepaalde afkeer voor bepaalde mensen hebben. Want we hebben leugens gehoord. Het is daarmee dat we ons moeten wapenen. Enkel van zijn tactieken is het volgende. Jaloezie. Er is niets straffer om eenheid te vermorzelen dan een jaloerse christen. Jaloers is op zijn broeder of zuster. We horen met elkaar vreugdevol om te gaan. Hè? Wanneer een broeder of zuster een zegening krijgt. En we horen ook, de Bijbel zegt, om samen te treuren wanneer iemand treurig is. Wanneer God iemand zegent, moeten we de Heer danken voor die zegeningen. En niet jaloers zijn en zeggen van, hé, Heer, wanneer is het mijn beurt? Waarom hij wel en ik niet? Dat is niet de attitude die zorgt voor eenheid. Als dat in je opkomt, moet je zeggen in de naam van Jezus, ik ben één met hem. Ik dank u Jezus voor wat u aan mij geeft. Zie, jaloers zijn betekent in Jacobus 3:16, broer Jo. Jacobus 3:16 zegt, waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wat? Wanorde. Wat is wanorde tegengesteld van? Van eenheid, van orde. Vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Dat is de Bijbel, heb ik niet gezegd. Het is Jacobus die dat zegt, onder inspiratie van de Heilige Geest. Wanneer je jaloers bent en afgunstig, dan zeg je bij wijze, God, jij weet niet wat je aan het doen bent door een ander te zegenen en mij niet. Je kijkt met andere woorden naar wat de andere heeft en wat jij niet hebt, in plaats van te zien waar wat God al aan het doen is in jouw leven. Je bent dus niet tevreden met hetgeen je hebt gekregen. Het is gevaarlijk als we beginnen te klagen en te zagen. Denk maar eens aan de kinderen van Israël. U kent het verhaal. Ze zijn 40 jaar door de woestijn moeten trekken op weg naar het beloofde land. Maar ze konden er geraken in 40 dagen. Ze waren er, maar ze begonnen te klagen en te zagen en ze geloofden niet meer in de beloftes van de Heer. En omdat ze dat niet geloofden, moesten ze een jaar voor elke dag, 40 jaar rondtrekken in de woestijn. Satan kon hun verleiden door terug te kijken naar Egypte, het land waaruit ze werden bevrijd. En ze begonnen te vergelijken en ze begonnen te klagen en zagen doorheen hun bittere, negatieve geest. En ze keken niet meer naar wat God ging doen voor hun en aan het doen was. Maar ze keken naar achter. Dat is wat er gebeurt. Je wordt bitter en negatief. En je begint te klagen en je begint jaloers te geraken. En dat is een teken dat het niet goed zit in je hart. Te zeggen, Heer Jezus, neem die jaloezie. Ik ben content. Dankbaarheid is het antivergif tegen jaloezie. Nee, dankbaarheid is bijna alles goed. Maar dankbaarheid is het tegenvergif tegen het sluipende vergif van jaloezie en egoïsme. Een ander virus, als ik het zo mag noemen, dat Satan probeert in te gooien in de kerk, in de gemeente, is roddel, achterklap en kwaadsprekerij. In Jacobus hoofdstuk 4 vers 11 lezen we: spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Want wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Spreek dus geen kwaad van elkaar. Een ander verhaal dat hier een voorbeeld van is, dat lezen we in Numerieken hoofdstuk 12. Er was een man genaamd Mozes. U kent Mozes? Mozes was aangesteld als leider van de Israëlieten om ze te leiden naar het beloofde land. En hij had een broer en een zus, Aaron en Mirjam. En we lezen, Mirjam en Aaron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. Ja, ik weet niet hoe dat ze het hebben gezegd, maar waarschijnlijk op een heel sarcastische kwaadsprekerij manier. Ook zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? Dan zie je jaloersheid. Hè? De Heer hoorde dit. En nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. En onmiddellijk gebood de Heer Mozes, Aaron en Mirjam: ga alle drie naar de ontmoetingstent. En dat deden ze. En toen daalde de Heer af in de wolkkolom, ging bij de ingang van de tent staan en riep Aaron en Mirjam. En nadat zij beiden naar voren waren gekomen, zei hij: luister goed, als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? De Heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door huidvraat. Haar huid was wit als sneeuw. Een straf aan Mirjam. We hebben hier ook een Mirjam. Ook al waren Aaron en Mirjam broer en zus, ze dachten dat ze zich wel iets zouden kunnen permitteren, omdat Mozes hun broeder was. En ze zeiden van, zeg onze Mozes, heb je gezien met wie hij getrouwd is? Een Nubische vrouw, dat doet het toch niet? Zeg ze, ja, elk, hè? Waarom mag je nou elk alles bepalen en alles zeggen? Hé, wij zijn toch ook, hè, leiders hier van dit volk. Misschien moet er iets iets gaan zeggen. Ja, ik vind dat ook niet goed. En ze waren aan het rollen en een kwaadspreken achter de rug van Mozes, maar natuurlijk, de Heer had het gehoord. En de Heer kwam tezamen met hun en zei, wie zijn jullie om mijn dienaar, degene die ik heb aangesteld, om daar kwaad over te spreken? Als je hem wilt veranderen, ik zal het wel doen. Maar jullie zitten niet in een positie om hem aan te gaan spreken over zijn gedrag. Dat zal ik wel doen, met andere woorden. Dat is wat God eigenlijk aan het zeggen was. En hij was zo kwaad, de Heer was zo kwaad, dat hij Mirjam trof met huidvraat. Letterlijk, haar huid werd gevreten. En het werd zo wit als sneeuw. En heel de gemeente, heel de samenkomst zag dat de Heer kwaad was op deze twee, omdat ze kwaad spraken. Nu, vandaag de dag moet u geen bang maken. De Heer zal u niet raken met huidvraat wanneer je kwaad spreekt over een broer of zuster. Dat kan gebeuren, hè, maar... je moet voorzichtig zijn, inderdaad. over wie dat je oordeelt, over wie je kwaad spreekt, over wie je roddelt. Daarmee dat Paulus zegt, spreek niet kwaad over elkaar, want het is een enorm virus dat tweestrijd en divisie brengt in het lichaam van Christus. Wie ben jij om je broeder of zuster te oordelen? Amen. We oordelen wanneer we de feiten weten. We oordelen wanneer we zeker weten dit en dat is gebeurd. Maar van horen zeggen. En van iemand die tuigt. We gaan hem direct al oordelen en op plaats zetten. En voilà, we zijn direct de rechter. Hij is de rechter. Amen. Je moet altijd in gedachten houden. Je weet nooit waarom iemand iets of iets doet of iets zegt. Ze zijn misschien in een positie gekomen dat de verleiding zo groot was. En als jij in dezelfde positie was geraakt, had je misschien juist hetzelfde gedaan. Dus wees niet te snel met je vinger om kwaad te spreken. Amen. Want God, halleluja, is uiteindelijk degene die het laatste woord heeft. Vergeef elkaar en zeg van, oh Heer, herstel mijn broeder. Hij is gevallen, oh Jezus. In plaats van te zeggen, zie je wel, ik had gezegd dat hij ging vallen. Ik had het gezegd, ik had u gewaarschuwd. Hè. Die was op het verkeerde pad en nu zie je hem daar vallen. Eindelijk, God heeft hem goed liggen gehad. Dat is geen eenheid. Dat is jezelf verheugen in de val van uw broeder of zuster. In plaats van jezelf te verheugen, moet je zeggen, o Heer, Vader, alsjeblieft, Heer, heb genade op zijn ziel. Herstel hem, herstel zijn hart. Amen. Gebruik mij om liefde te tonen voor deze broeder of zuster. Want wat denk je dat een gewonde broeder of zuster nodig heeft wanneer hij terug de gemeente binnenkomt? Mensen die liefde. Mensen die hem aankijken en zeggen, hij is terug. Mocht blij zijn dat je hier nog binnen mocht. He? Dan maar even vanachter. Zit niet te veel van voor vanachter. Dat we niet te veel. Nee, dat is. Ze moeten weten van. Hey, het is tegelijkertijd natuurlijk waarschuwen. Van. Pas op, je bent zo en zo bezig. Het woord zegt dit en dat. Maar tegelijkertijd zo omhelzen met de genade en liefde van God. Niet makkelijk die een balans te vinden. Maar God gaat u wel helpen. Amen. Het derde virus, het laatste virus waarover ik wil spreken, dat zorgt voor divisie, is hoogmoed en trots. Sommige mensen zijn niet tevreden met de plaats die de Heer hun heeft aangewezen in het Koninkrijk van God. Ook al is elke plaats, elke positie in de ogen van God even belangrijk, even waardig. Maakt niet uit of je zingt, of je speelt, of je predikt, of niet. Je bent evenveel waard in de ogen van de Heer. Want in de Heer is er geen man meer, of is er geen vrouw meer. Is er geen Jood meer, is er geen Griek meer. Amen. Is er geen arm meer, is er geen rijk meer. Allen zijn één. Of je nu een IQ hebt van 160, en dat je 5 diploma's of master degrees hebt, of je hebt helemaal geen diploma, je bent amper naar school geweest. Je bent allen één in de Heer. En iedereen heeft zo zijn positie gekregen. Degene die met zijn 5 diploma's gaat waarschijnlijk een positie krijgen om onderricht te geven. Want die heeft die opleiding gekregen. Dus jij die dat niet heeft gekregen, amen, wees niet afgunstig op degene die hem daar mag staan. God heeft een andere positie. Naar gelang hetgeen dat jij hebt meegemaakt in je leven, naar gelang dat je bent opgegroeid, naar gelang de wijsheid en de openheid die je krijgt van de Heer. Amen. Als je maar content bent in hetgeen dat God u heeft gegeven. En daarin wilt groeien. En een invloed wilt hebben. Want wat de meeste mensen doen, is ze kijken naar anderen en zeggen van, de Heer gebruikt me niet. De Heer gebruikt u wel. De Heer gebruikt u wel, als je er maar voor open staat. Amen. Dat is wat je moet beseffen. Want het is niet omdat een deze veel doet in de gemeente, dat jij niets meer hoeft te doen. Want God wil u gebruiken. Als je maar content bent, hetgeen dat je hebt gekregen. Ja, Hans bijvoorbeeld, jij werkt daar in waar werkt je? Kappa? Nee, dat is in Kappa? Ja, in Kappa. Ja. Ik kom daar niet, maar jij komt daar wel. Jij hebt een invloed daar waar jij komt. Het is niet omdat ik hier sta te preken dat ik meer invloed heb. Nee, jij kunt evenveel nog meer invloed hebben dan mij. Door de liefde te tonen en de genade van God aan je medewerkers. Want ik kom nooit in de Kappa, maar jij komt daar wel. Amen. Dus als jij content bent van, Heer, gebruik mij daar waar u mij heeft geplaatst, in plaats van te kijken en hoogmoedig en trots zeggen van, de ding denkt daar allemaal te willen, ik wou dat ik ook kon zingen, ik wou dat ik ook. Nee, jij kunt zingen op uw werkplaats. Jij kunt prediken tijdens de koffiepauze. Amen. Halleluja. Een ander voorbeeld daarvan is weer in Numeriek hoofdstuk 16. Dat is ook weer gebeurd tijdens de woestijn, toch? Het is daar veel gebeurd, maar vooral veel divisie, waaruit wij allemaal kunnen leren. Kijk wat er gebeurt in Numeriek 16, vers 1 tot en met. Het gaat over trots en hoogmoed, hè? Niet tevreden zijn met uw positie. De leviet Korach, de zoon van Jishar, ja, de zoon van Keat enzovoort, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door 250 leiders van de Israëlieten, achtenswaardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. Ze stelden zich tegenover Mozes en Aaron op en zeiden tegen hun: u matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig en de Heer is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de Heer verheven? Bij het horen van deze woorden wierp Mozes zich ter aarde. En daarna zei hij tegen Korach en zijn aanhang: morgen zal de Heer bekendmaken wie hem toebehoort, wie heilig is en in zijn nabijheid mag verkeren. Wie hij zal uitkiezen, mag in zijn nabijheid komen. Luister wat u moet doen, Korach en u, zijn aanhangers ook. Neem morgen allemaal een vuurbak. Doe er gloeiende kolen in, leg daar reukwerpen op voor de Heer. Degene die dan voor de Heer worden uitgekozen, die is heilig. U matigt u te veel aan, de vieten. Mozes zei verder tegen... Ja, tot hier. Momentje. Nu, u moet begrijpen wat er hier gaande is. Mozes is uitgekozen door God als leider. Je had 12 stammen in de stammen van Israël. 12 verschillende families. Een van die families was de Levieten. Levieten werden door God uitgekozen om voor de tempel, voor het tabernakel te zorgen. Voor het altaar te zorgen, voor het reukwerk te zorgen, voor de beesten te slachten en beesten te brengen naar de priesters en de priesters zetten op het altaar. Dus zij waren eigenlijk zo van die, hoe moet ik dat zeggen, hulpers, assistenten van de priesters. Ja, zo kunnen we het in de hedendaags zeggen. Maar deze levieten vonden blijkbaar hun jobje, hun positie als assistent, niet goed genoeg. Zij wou baas zijn, zij wou zoals Mozes zijn. Ze komen naar Mozes en zeggen: Mozes, jij matigt u te veel aan, jij denkt dat je te groot bent, jij krijgt veel te veel verantwoordelijkheid enzovoort. Zijn wij ook niet heilig? Zijn we ook niet in het midden van de Heer? Doen wij ook niet van alles voor de Heer? Wij zijn even goed als u, waarom mogen wij uw job kunnen hebben? Dat is eigenlijk in wezen wat ze zeggen. En Mozes direct op zijn knieën, want hij wist: Mijn broer en zus, hè, Aaron en Miriam, die zijn al met huidvraat getroffen. Hè, zoveel hoofdstukken daarvoor. En hij wist: de Heer houdt hier niet van. Ai, 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 ai. En hij was kwaad en zegt: oké, wilde weten wie dat de Heer heeft uitgekozen. Wilde weten wie heilig is. Wilde weten wie in de nabijheid van God gaan komen. Laten we morgen allemaal samenkomen. Pakt u een bak met vuurkolen mee. En ga reukwerk en wierook en weet ik veel wat allemaal tot de Heer. En we zullen zien wie dat de Heer eruit kiest. Wat gebeurt er? Om een lang verhaal kort te maken, nummerieken 16:31, kunnen we het verder lezen, gewoon het hoofdstuk uitlezen. Degene die klaagden, wouden niet komen naar het tabernakel. Ze bleven gewoon bij een tent staan. En Mozes zegt: maak dat je allemaal weg bent bij die families hun tent. Want al diegenen die hun volgen zullen mee worden opgeslokken door de aarde. En de aarde spleet open, letterlijk. De aarde ging open door een aardbeving. En al degenen die rebelleerden tegen Mozes werden in de aarde opgeslokt. Kinderen en al. Niet alleen zij die, alleen de vaders, zij die daar stonden met hun vingers tegen Mozes. Hun vrouwen en hun kinderen en al werden mee opgeslokt. En niet alleen dat, de 250 leiders die mee waren met Korah om te gaan rebelleren. Hij dacht dat hij waarschijnlijk heel stevig en sterk stond daar. De macho man met 250 man achter hem. Werden allemaal door het vuur van het tabernakel, het vuur van het altaar, verbrand. Toen ze daar stonden met hun vuurpakken. Je kunt het allemaal lezen. Aaron en Mozes werden niet geraakt. Dus dat was een teken van de Heer. Had zijn voorkeur uitgeroepen over hun. Dus wie zijn wij dan om te zeggen van: hey, ik wil die positie hebben. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat God u gaat opslokken wanneer je rebelleert tegen spirituele leiders? Nee, hij gaat u niet opslokken, maar het heeft wel een effect op u en al diegenen die jou volgen. Al diegenen die meegaan in je rebellie. Al diegenen die meegaan met het... Oh, ik heb gelijk. Weet je wat, laten we het er samen in gaan. Ja, we gaan er samen in. We gaan ons goed gedacht. Het heeft een effect. Het is een virus dat verspreidt onder mensen die er ook oor naar hebben. Want er is trots en hoogmoed in hun hart. En als er een klein deurtje openstaat naar trots en hoogmoed, ga je verleid worden om mee te doen en rebelleren tegen spirituele leiders. Halleluja. Dank je. Kijk, het kan zijn, hè, dat je gemeente niet alles perfect doet. En het woord is niet altijd naar je smaak gepredikt. En er zullen altijd mensen zijn die kritiek hebben op wie dat wat doet. Maar God wil dat je kijkt naar jezelf. En wat je hebt gekregen en hoe jij ermee omgaat met datgene dat God jou heeft gegeven. En niet alles loopt hier perfect, maar betekent niet dat je het recht hebt om direct je vinger te heffen en zeggen van, hey, wie ben jij? Amen, in plaats van te bidden voor iemand dat een mindere periode heeft. In plaats van te gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld tijdens een aanbiddingsdienst. Kan zijn dat het niet altijd vlot verloopt. Hè? Dat het voelt alsof het droog aanvoelt. En dat je dan direct begint met de vinger, oh, zeg maar, het is slecht vandaag. Je muziek vandaag, amai, wat een platte dienst. Hè? Wat een platte dienst. Ik zeg tegen u, de dienst is niet plat, jij bent plat. Jij bent de platte die in daar zit met uw platte mentaliteit en uw attitude. Waarom zorg jij er niet voor dat er wat meer ambiance, tussen aanhalingstekens, komt in de keten? Hè? Waarom moet er altijd dezelfde personen voor zorgen? Waarom ben jij eens niet de persoon die zegt van, hé, dat ga je precies van moeilijk. In plaats van aan te klagen van, kan ik ook niet meedoen? Nee, in plaats van te zeggen, hé, heren, halleluja, ik ben hier. Halleluja, ik ben hier om een vuurverspreider te zijn. In plaats van een virusverspreider. Amen. Ik ben hier om uw geest, halleluja, te geleiden door in mij. In plaats van het te stoppen. Dat is werken aan eenheid. Het is makkelijk om kritiek te geven. Maar wat als je eens iemand bent die komt met een oplossing voor een probleem. In plaats van mij altijd te wijzen op de problemen. Amen. Ik word daar zot van op mijn werk. Echt waar. Ik word daar zot van in de kerk, in school. In mijn school waar ik werk. Ik word er echt zot van. De leerkrachten die kunnen zo goed kritiek geven. En klagen en zagen. En afkomen met problemen. Maar er zijn er heel weinig die ook afkomen met een oplossing. Dus ik heb besloten om daar niet meer mee in op te gaan. Wanneer mensen komen met kritiek van, zeg, onze directeur, dat, ja, ze heeft dat weer gedaan. Ik ga daar niet meer mee in. Die negatieve geest helpt voor niks. Kom met een oplossing. Of kom met een positieve gedachte van, ja, maar heb je al eens geprobeerd om het te zien zo? Want wie weet doet ze dat heel, doet dat niet expres hoor. Die wil het allemaal goed doen, mijn directeur. Ze wil het goed doen. Ze zit bijna aan de rand van een burn-out, omdat er zoveel mensen op haar kap zitten. Maar wat kan jij dan doen in een situatie zoals dat? Meedoen met de rest en op de kast springen. We gaan naar een directeur, we gaan klagen. Hè? Of kan je zorgen voor een positieve attitude en de liefde van de Heer uit te stralen? Amen. Er zelfs in de privé naartoe gaan en zeggen van, ik vind dat je goed bezig bent. Hou vol. Laat u niet doen door die negatieve geest. Laat u niet doen door al die negatieve, want ik weet dat je best doet. Ik weet dat je goed bezig bent. Weet je wat voor woorden dat kunt doen voor een mens? Die aan de rand staan van burn-out. Die heel hard werken. Maar het lukt blijkbaar niet goed. Om de een of andere reden. Blokkeren. En je neemt beslissingen. Maar ze zijn nooit goed voor iedereen. Je kunt nooit iedereen plezieren. En je krijgt iedereen op je kap. Weet je wat het doet voor een mens? Dat er eens iemand afkomt en zegt van, hey, ik ben blij dat je in mijn team zit. Ik ben blij. Ik weet het. Het gaat niet allemaal vlotjes. Maar je bent goed bezig. Je werkt hard. En ik apprecieer je als mijn baas. Ik apprecieer je als... Snap je? Dat is niet makkelijk om te zeggen, want je denkt van hoogmoed en trots opzij liggen. Halleluja, dank u Jezus. Dat is wat Jezus zou doen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dus we hebben die virussen gezien die Satan in de kerk, in de gemeente, in uw leven wil gooien. Zie, een gemeente zal niet snel uiteenvallen door druk van buitenaf. Wat maakt het uit als ze ons van buitenaf uitlachen? Wat maakt het uit als ze ons voor zot doen? Wat maakt het uit? Niks. Maar van binnenuit, dat is iets anders. Druk van binnenin. Eenheid is belangrijk. Jezus bad het voor zijn leerlingen. Hij wist hoe gevoelig de menselijke natuur is. Hij wist hoe snel een mens in zijn eer gekrenkt zou geraken. Hij wist dat er ruzies gingen komen. Hij had het al gezien met zijn leerlingen. Toen dat zijn eigen leerlingen ruzie maakten over wie dat er links en de rechtse positie mocht gaan nemen aan Jezus' troon. Ze maakten daar al ruzie over. Ze vroegen, hé, Jezus... We hebben hier met Jacobus en met Johannes wat gepraat. En met Petrus ook. De Petrus zegt dat hij liever rechts van u zou zitten. Maar ik denk toch dat ik links zou mogen zitten. Want ik heb toch veel met u gepraat en zo. En ik ben toch de leerling waarvan u veel houdt. Hè? En ze waren ruzie aan het maken. En Jezus was kwaad. En zei van, dat is hoe de wereld het doet. Maar jullie mogen niet reageren hoe de wereld doet. Als je de eerste wilt zijn, moet je de laatste zijn. Wil je een hoge positie nemen? De positie aan van een dienaar. Eenheid. betekent niet met iedereen verbroederen. Wij verbroederen niet met valse leren. Hè? Dat betekent niet eenheid. Eenheid betekent ook niet dat we hier elke week een barbecue moeten organiseren. En dat we gaan bowlingen elke week. Hè? Dat zou wel tof zijn, maar nee, dat is geen eenheid. Eenheid betekent niet dat je iedereen even graag moet zien. Er zijn nu eenmaal mensen waarmee je niet goed overeen gaat komen. Maar wel dat iedereen gaat lief hebben. Hè? Sommige mensen komen nu eenmaal niet goed met elkaar overeen. Maar we moeten wel een voorbeeld zijn van broederlijke liefde en elkaar steunen doorheen dik en dun. Eenheid betekent om met elkaar, en ik eindig hiermee, dezelfde taal te spreken. We spreken dezelfde hartstaal. De taal van het woord van God in zijn liefde en genade. Amen. In 1 Petrus hoofdstuk 3 is waarmee ik afsluit. Prijs u. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 8. Dank je. Zijn we er nog? Het zegt, tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Amen. Dank u, Jezus. Daartoe zijn we geroepen. Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, help elkaar lief als broer en zus. Dus wees barmhartig en bereid tenminste. En laat allemaal rust aan Jezus nu. Jezus nou. O Vader, dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja.